Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het een klein beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas. Welkom in de kleinste Guay. Ingeklemd tussen reuzen vinden we de Zuid-Amerikaanse dwergstaat Uruguay, zo rond als de Calabas waar ze hun maten uitdrinken. Uruguay zou de verschoppeling van dit deel van het continent kunnen zijn. Het vergeten stukje land dat Argentinië nog Brazilië wil hebben. Geen Andes, geen Amazone, geen Copacabana, geen watervallen en geen gletsjers. Wat dan wel? Dat houden we nog even geheim. Maar feit is dat je als Uruguayaan je zegeningen kunt tellen en dat het gras hier groener is dan op de pampas bij de buren. De Uruguayanen hoeven niet op een houtje te bijten. Liever zetten ze hun tanden in vers geroosterde biefstuk, een stuk schapenbout of de schouder van een tegenstander. Geniet hier in het Zwitserland van Zuid-Amerika.
Hoe is dat te lachen?
Nou, ik zie een paar mooie verwijzingen naar mijn hoofdstukjes inderdaad. Ja. Goed gedaan, Max.
Zijn allemaal gratis.
Ja.
Nou, Uruguay, een dwergstaatje lijkt het wel, toch?
Ja.
Hugo, jij was weinig enthousiast voordat we de record aanzetten.
Ja, dat was vooral om jou op de kast te
krijgen. Ja, dat is wel gelukt.
Want ik denk, als Uruguay niet zo mokerver weg zou liggen, zou ik er best wel willen wonen.
Ja, dat is ook wel een beetje de tendens van wat veel mensen vinden, toch? Uruguay is gewoon best wel chill.
Van de chillste plekken van Zuid-Amerika, toch?
Ja, en het lijkt dus wel fucking klein, hè? Maar het is echt pokken groot.
Ja, het is stiekem toch best groot. Hè?
Ja, ik zal meteen vertellen hoe groot, dat is wel iets wat opvalt.
Ja.
Hey Larry, jij bent er geweest, hè?
Ik ben er zeker geweest,
ja. Hoe lang?
Acht dagen of zo, 8-9 dagen.
Oh, ik dacht dat je alleen even op en neer naar Montevideo was.
Nee, maar ik ben ook in Colonia geweest. En ik heb echt 5 dagen of zo in Montevideo gezeten. Echt best wel lang.
Oké, wat vond je daarvan?
Ja, ik vond Montevideo een hele leuke stad. Een hele vrije stad. Het voelde gewoon als een middelgroot tot grote Spaanse stad. Zo voelt het. Beetje, zo voelt Buenos Aires voor mij ook, zeg maar.
Ja.
Alleen dan met mooi strand en een super chille levensstijl. En met gewoon extreem chille mensen. Ja, het is gewoon. Het voelde bijna niet alsof je echt ver weg. Alsof je in Zuid-Amerika zat, zeg maar.
Ja, en dit is het dichtst bij Europa wat je kunt komen in Zuid-Amerika. Zo voelt het.
Ja, zo voelt het wel, zeg maar. En inderdaad, dat gedeelte bij Buenos Aires vind ik ook. Als je zeg maar in de goede, tussen aanhalingstekens wijken zit, dan heb je het ook. Montevideo was voor mij gewoon één grote goede wijk, wat dat betreft.
Santiago de Chile misschien ook wel een beetje.
Maar ja,
toen die hebben nog wel meer een eigen cultuur, heb ik het idee, toch?
Vond ik ook wel. Uruguay of Montevideo was echt inderdaad gewoon, welkom in een soort Madrid meets Barcelona. Want je hebt wel die binnensteden, zeg maar, een beetje dat grote politiek-economische. Maar je hebt ook gewoon een dik vet strand.
Dus ook wel lekker.
Ja, ook wel lekker.
Ja.
Ja, het is niet het ergste land ter wereld, inderdaad. Maar het is ook niet het meest sprekende land. Dus wat dat betreft kan ik gewoon een beetje volgen. Het is niet echt dat je denkt van ik ga naar Zuid-Amerika, want dan kan ik naar Uruguay. Snap je?
Het zou voor weinig mensen de hoofdbestemming zijn.
Nee, dat denk ik ook. Ik ben er ook heen gegaan omdat het inderdaad met de boot best makkelijk te bereizen is vanaf Buenos Aires.
Dan ga je ook gewoon met de boot. Vanaf
Buenos ga je met de boot. Jazeker. Ja. En dan zit je zo, is gewoon een ferry.
Overkant, ja.
Dus best makkelijk te bereizen. Maar inderdaad, ik zou niemand zeggen, als je 2 weken vakantie hebt, ga 2 weken naar Uruguay. Maar goed, we lopen ver vooruit op de zaken.
Ja, maar toch, ik vind het wel leuk. Nu heel even teruggekomen op jouw punt. Dan is het een van de weinige landen waar je dus alleen per boot bent geweest. Vind ik altijd mooi.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, goeie.
Nou, Uruguay dus ook. Hartstikke leuk. Nou, het wordt tijd dat we gaan beginnen. Want ja, Uruguay is natuurlijk gewoon een hele aflevering waard. En we hebben allemaal hartstikke mooie dingen uitgezocht. Dus we gaan beginnen met paspoortje. Ik heb al heel lang niet meer gezegd dat we paspoortje doen. Maar we doen natuurlijk altijd even een paspoortje aan het begin van de aflevering. En dat paspoortje begint altijd met de ligging. En in dit geval is dat natuurlijk in Zuid-Amerika. Best wel zuidelijk ook. Want dit is van alle landen. Het land met het zuidelijkste, noordelijkste punt.
Yes, ik hoopte al dat je deze ging noemen.
Ja, dit moet je even in je hoofd even in laten werken. Maar dit betekent dus gewoon dat het hoogste of het noordelijkste punt van alle landen, dat Uruguay daarin het allerzuidelijkste is.
Ja, en de meeste mensen zouden dan denken, maar Nieuw-Zeeland dan?
Ja.
Maar dit is dus een eilandengroep die 600 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland ligt, die dit opheft.
Ja, wel een beetje flauw eigenlijk.
Een beetje flauw, okay. Ja.
Ja. Maar goed, ja, Uruguay. Dus dat wisten jullie blijkbaar al. Jullie kijken niet verbaasd. Ik heb misschien nog wel iets. Ik heb iets gedaan waar jullie wel of niet benieuwd naar waren. Ik heb gecontroleerd op Google Maps of Uruguay stiekem een eiland is.
Oh, vanwege die rivier die zo...
Ik heb echt veel langer dan mijn lief is op Google Maps te speuren. Want die hele grens met Argentinië is natuurlijk rivier. Dan een stuk met Brazilië ook. En dan een stukje niet. En dan weer bijna het hele stuk weer wel.
Dus
Uruguay is
gewoon
bijna een eiland.
Okay.
Oh joh, dat heb ik helemaal nooit zo bedacht.
Omdat bijna alle grenzen zijn volgen gewoon een rivier.
Oh, wat grappig joh.
Ja, nou goed. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Want
ik wel.
Dat is een zonde van mijn tijd. ja, en dan dwergstaartje natuurlijk. Hè. Ik wilde eigenlijk een quizje met jullie doen, maar dat ga ik nu niet meer doen. Groter of kleiner dan Nederland. Maar ja, dan weet je het wel. We hebben ooit een keer in een ander land gezegd van, als je een soort van een basketballer die dan heel klein lijkt, omdat hij dan heel klein zou zijn. Maar als je dan naast hem staat, is hij zelfs nog 1,90 meter of zo.
Ja.
Dat is Uruguay ook een beetje.
Ja, ja, dat is sowieso alle landen in Zuid-Amerika, toch? Uruguay is het ene laatste of ene kleinste land van Zuid-Amerika.
Ja, maar ja, ze liggen naast Argentinië en Brazilië. En ze zijn dus vier keer zo groot als Nederland. Maar het lijkt echt een dwergstaatje.
Ja, het is een beetje, als het in Europa zou liggen, is het een soort Polen of zo.
Ja, weet ik even niet paraat, maar het is net zo groot als Cambodja ongeveer.
Oh ja, okay.
Dus om een beetje een beeld te geven. Ze hebben 3,5 miljoen inwoners. De hoofdstad is Montevideo. En er zijn zoveel mogelijke verklaringen voor die naam, dat ze het wat mij betreft eerst maar eens moeten worden daarover voordat ik het ga noemen. Het is best een vlak land. Als je kijkt van waar wonen de mensen. Iedereen kan overal wonen. Maar ja, er zijn niet zo heel veel mensen. Dus bijna iedereen woont aan de zuidkust. En daar ligt ook Montevideo. En het zuidelijkste puntje is een stad die heet Punta del Este. Mogen ze mij ook gaan uitleggen. ze betalen met de Uruguayaanse peso. Ja, bijna de helft van de mensen heeft geen religie. Wat dat betreft, ja, voor de rest is het bijna een beetje een katholiek land. Dus de meeste mensen die geloven iets katholieks. Ze spreken Spaans. En ik wil graag weer eens een keer een quizje met jullie doen. Voor eens en altijd. De vier of vijf meest voorkomende achternamen. Kom maar op.
Sanchez?
Nee.
Rodriguez?
Ja. Rodriguez is nummer 1.
Fernandez?
Ja, dat is nummer 4. Lekker.
Beginletter?
G.
Gutierrez?
Nee, man. González.
González.
Oh, ja, ja.
Martinez.
Gewoon alle S.
En Perez. Ja, alles met een Z. Nou, heel leuk allemaal. En de vlag is een beetje een combinatie van de Argentijnse en Amerikaanse vlag. Dus horizontale strepen, wit en blauw in dit geval. Het zijn er 9, want 9 departementen. Nou, in Amerika iets soortgelijks aan de gang. En in de linkerbovenhoek staat de meizon. De zon van de maand mei. Dat is een weergave van de Inca-god Inti. En als je dacht, die zitten daar toch helemaal niet? Dat is waar, maar maakt niet zoveel uit. en het verwijst ook naar de revolutie in mei 1810. Dat is het begin van de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje.
Die zon vind je daar ook wel echt overal terug trouwens.
Ja, want hij zit ook op de vlag van Argentinië. Dus ik vroeg me een beetje af, welke vlag vinden jullie mooier?
Ik neig naar Argentinië, omdat ik die kleur blauw mooier vind. Het is wat lichter blauw, wat meer luchtblauw. En Uruguay heeft een wat meer zwaarder, beetje Nederlandse vlagkleur blauw.
Ja,
ja, helemaal met je eens. Veel mooiere kleur blauw. Ja, absoluut. En ik vind strepen die zeg maar linksboven ontbroken zijn, zoals in Liberia en Griekenland en de Verenigde Staten, vind ik altijd jammer.
Ja, dat is een minpuntje. Ik vind de vlag van Griekenland altijd heel vet. En daarom vind ik die vlag van Uruguay eigenlijk mooier.
Oké, okay. Dat mag.
Ze maken verschillen.
Hier scheiden onze wegen. Nou, de Uruguayanen. Jongens, de Uruguayanen zijn overwegend van Europese afkomst. Grotendeels afstammelingen van 19 en 20e eeuwse immigranten uit Spanje en Italië. En in mindere mate ook uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Er zijn nog heel weinig directe afstammelingen van de inheemse volkeren van Uruguay. De mestizen, dat is dus gemengd Europees en inheemse afkomst, vertegenwoordigen minder dan een tiende van de bevolking. Dus dat is ook nog eens heel weinig. Mm-hmm. En dan heb je nog de zwarte bevolking en de personen met de gemengde zwart-witte afkomst ongeveer, die zijn nog kleiner bevolking. Dus wat hou je dan over? Zo'n 88% witte Uruguayanen. Niet heel divers.
Even... Dat draagt ook bij aan je idee van ik ben in een Europese stad.
Nou, dat is wel echt zo. Zo voelt het wel echt. En het is dus ook een van de hoogste percentages in de wereld, buiten Europa, qua percentage witte mensen. Dus samen met hun buren in Argentinië, maar dan zullen we het daar ook nog wel over hebben. En één specifieke groep van deze witte Uruguayanen wil ik even uitlichten. Dat zijn namelijk de Zwitsers. Ja, je had al een stukje over de intro erin geschreven, het Zwitserland van Zuid-Amerika. En dat heeft een reden waarom dat zo is gegroeid. Namelijk, komt-ie. In de jaren 1860 was Uruguay een populaire bestemming voor Zwitserse kolonisten. En dat heeft een reden. Dat is namelijk omdat er sinds 1859 nog maar één Zwitsers huurleger mocht bestaan in Europa. Daarvoor waren Zwitsers hele populaire huurlingen in oorlogen. Maar sinds 1859 mag er nog maar één Zwitsers huurleger bestaan. Welk huurleger is dat?
Ik denk nu meteen aan de Zwitserse garde.
Nou, dat klopt helemaal. 100% correct. Dat is serieus de enige. Dus heel veel van die huurlingen die kwamen toen in Zwitserland. Moesten terug. Ja, daar was geen plek meer voor ze. Want ja, als je hele leven lang een soort huurling bent geweest en heel Europa hebt doorgekroost. Dus die gingen naar de Nieuwe Wereld. En in de Nieuwe Wereld kwamen ze terecht in landen als Argentinië, maar dus ook in Uruguay. En hier in Uruguay gingen ze verschillende kolonies starten. En die noemden ze dan bijvoorbeeld Colonia Suiza, Colonia Valdense of Nueva Helvetia.
Mooi. Dat
vind ik echt fantastisch. Dus gewoon echt nieuw Zwitserland. En die dorpjes, als je nu terug ziet, hebben ook echt nog best wel Zwitserse architectuur. Dus echt typische Zwitserse huisjes. Er worden ook gewoon nog bierfeesten gegeven. Ze hebben oude eetgewoontes meegenomen. Dus ze hebben daar ook een speciale kaas, Queso Colonia. En er komt heel veel Dulce de Leche vandaan. Ken je Dulce de Leche?
Ja.
Oké, nou top.
Leg even uit.
Ja, het is gewoon een soort karamelpasta-achtige situatie.
Ik dacht wel, als je dit uit losse pols moet gaan doen. Oké, het is een karamelpasta-situatie. Daar kan iedereen wel iets bij.
Gecondenseerde melk zit erin, denk ik.
Ja, zoiets.
Het is gewoon populair in die regio. En vet lekker en heel zoet en suikerachtig.
Het is een toetje.
Toch? Ja, maar je kan het ook als brood beleggen. Je kan het ook bij je pannenkoeken. Het kan net chocopasta, zeg maar.
Oh, oké.
Ja, ik zou het niet gewoon uit dat ding lepelen. Dat kan wel, mag je zelf weten. Iedereen zijn eigen keuze. Maar ik zou het inderdaad gewoon op iets smeren. In de geschiedenis hebben de Zwitserse immigranten ook geholpen bij het vormgeven van bijvoorbeeld de wetten. En daardoor kreeg Uruguay de bijnaam het Zwitserland van Zuid-Amerika. Of het Zwitserland van Amerika zelfs. Sterker nog, ik vond dus dat ze tijdens beide wereldoorlogen dat Zwitserland de diplomatieke betrekkingen tussen Uruguay en Duitsland mocht voeren. Dus Uruguay heeft Zwitserland gewoon een soort carte blanche gegeven van, joh, whatever you decide. Weet je wat, jij mag besluiten wat voor ons het beste is ongeveer.
We zijn dat toch wel naar elkaar vernoemd. Dan mogen jullie ook wel
net als Liechtenstein dus doet.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is Uruguay het Liechtenstein van Zuid-Amerika. Zo zijn ze echt nog nooit genoemd.
Misschien dat de luisteraars dit wel weten, maar ik heb wel echt een pesthekel aan die bijnaam. Het Zwitserland van. Want elke keer als je iets goed doet, dan word je meteen al het Zwitserland van een regio. Maar ja, ik begin dit wel te begrijpen. En het is ook mooi dat ze verschillende redenen hebben om zo genoemd te worden.
Ja, en niet het bankgeheim of zo. Tenminste, daar ben ik nog niet naar langs gekomen. Nou goed, dat even buiten de Zwitsers. Want we gaan verder naar de bevolking. Want in het noorden van Uruguay heb je van oudsher de Gauchos. Gauchos hebben we het volgens mij niet eerder behandeld.
Nee,
De Zuid-Amerikaanse cowboys. Niet soort, maar gewoon echt de Zuid-Amerikaanse cowboys. Net zo hard gecultiveerd in de folklore, in de boeken, in de series, in de films en zo. Staan ook bekend als eigen gereid en moedig en onhandelbaar. Grote hoeden, grote paarden, je kent het verhaal. Ze bestaan ook gewoon nog steeds, zeg maar. Net als in Amerika eigenlijk. Gewoon te paard met hoed en compleet onverstaanbaar. We zijn er een paar tegengekomen, wel in Argentinië. Ik probeerde daar een gesprek mee te voeren, maar bij een gebrekkig Duolingo Spaans. Nou, echt geen idee wat die gasten tegen mij aan het zeggen waren. Volgens mij hadden ze ook geen idee wat ik tegen hen zei, maar prima. Die vind je vooral rond de streek van Tacuarembó. Dat is dus centraal-noordelijk en dat is dus het dunst bevolkte deel van het land. Hier vind je dus die echte gauchos. Nou, qua taal. Max, je zei het al, er wordt voornamelijk Spaans gesproken. Het maakt het kleinste land in Zuid-Amerika waar Spaans wordt gesproken als moedertaal. Dus mag je meenemen. In de grenssteden in de buurt bij Brazilië wordt een vermengeling tussen Portugees en Spaans gesproken. Dat wordt Portuñol genoemd.
Wow, dat lijkt me echt verwarrend, hè?
Vind ik wel leuk. Portugal,
ja.
Toch?
Ja, vind ik heel mooi.
Nou, dan tenslotte nog even over de religie en het geloof. En dat is ook wel een goed verhaal. Want jij zei even net, even tussen neus en lippen, dat ongeveer de helft van de mensen gelovig is. Maar bedenk wel in welk continent we staan.
Ja, de helft van de mensen ook niet gelovig. Dat
precies,
is belangrijk.
Slechts 46% van de mensen is katholiek. Een van de minst religieuze landen in Latijns-Amerika. En dat heeft ook weer te maken met de geschiedenis. Omdat veel van die Franse, Zwitserse en Engelse migranten... die kwamen halverwege de 19e eeuw... die waren klassiek antireligieus. Heel erg voor het liberale gedachtegoed. En waren veel meer beïnvloed door bijvoorbeeld de kritische denkers... over de democratie en door Griekse filosofen... dan door katholieke figuren. En die lui hebben in de loop der jaren... allemaal belangrijke posities weten te vergaren in de opbouw van dat land... En daardoor is er, daar gaan we straks misschien nog op komen... een lange tijd een liberale partij aan de macht geweest... die heel veel seculiere hervormingen heeft doorgevoerd. Waaronder het burgerlijk huwelijk... en het begin 20e eeuw zelfs... op een bepaalde manier legaal konden scheiden. Dat vrouwen legaal konden scheiden. Wat echt heel vroeg was. En in 1900, en dit is ook een bizar feitje... in 1900, jaar 1900... woonde zo'n 10% van de wereldbevolking... die seculier was in Uruguay.
Nee joh. Wow. Of die daarvoor uit durft te komen.
Of die daarvoor uit durft te komen. Ja, in hoeverre daar ook natuurlijk op een bepaalde manier onderzoek naar gedaan kan worden.
En dit is voor de opkomst van communistische landen.
Precies, dus, precies. Ja. Bizar toch? Nou goed.
Ja, ik las dus ook dat, dat kerstmis in Uruguay eigenlijk niet echt gevierd wordt als officiële feestdag.
Nou, dat zou je dan wel mee te maken
ze,
hebben, denk ik.
Ja, dat ze dus op dat moment de dag van het gezin vieren.
Ja, oh ja, oh ja. Ja, goeie.
Wow, oké. Dus heel veel mensen van een Europese afkomst en met veel gevolgen. Lekker. Dan gaan we even kijken hoe dat dan zo gekomen is. Want ja, we moeten even de geschiedenis in, jongens. En de vraag die mij eigenlijk bekroop tijdens het begin van dit onderzoekje was dezelfde als die ik toen ik Liechtenstein ging doen. Waarom bestaat dit land eigenlijk? Dat was mijn vertrekpunt. En, want ja, het is een klein stukje land zonder noemenswaardige natuurlijke grenzen. Dus met alleen maar reuzen om zich heen. Dus daar zit dan altijd een verhaal aan vast. En mijn verdenking was een beetje dezelfde als bij Liechtenstein. Dus ooit heel veel kleine gebiedjes die later allemaal verenigd werden tot hele grote landen, behalve deze. Bleek niet helemaal waar, maar dat hou je nog even te goed van me. Dat vermoeden trouwens hangt wel een beetje vast aan die koloniale tijd dus. En daar pakken we hem ook even op. Want ja, er woonden natuurlijk wel mensen. Leon, je hebt er een paar genoemd. De Guarani bijvoorbeeld en de Charrua, die woonden daar. En nog wel wat andere groepen, maar die gaan we nog wel later terugzien in dit stukje. Wat we nu kennen als Uruguay was dus de Spanje gekoloniseerd. En Spanje hanteerde allemaal van die onderkoninkrijken. Hebben we ook wel eens eerder besproken.
Ja.
Het gebied van Uruguay was deel van het onderkoninkrijk... waar het noordelijke deel van Argentinië, Bolivia, Paraguay... en delen van Brazilië en dus nu Uruguay in liggen. En dat heette Rio de la Plata. Zilverrivier.
Je hoeft het niet uit te spreken als een drugsbaas uit Colombia.
Nee, ik voelde me echt een Pablo Escobar toen dit uitsprak.
Rio de la Plata.
Rio de la Plata. En mocht je dus nu in je hoofd nog geen bruggetje hebben gemaakt... naar de naam van het land Argentinië, dan heb je hem dus nu.
Plata.
Ja. En we hebben in vorige afleveringen geleerd... dat Spanjaarden en Portugezen Zuid-Amerika keurig... tussen aanhalingstekens hadden verdeeld... met het verdrag van Tordesillas in 1494. En... het idee was dat de Spanjaarden westelijk van een lijn bleven... en de Portugezen oostelijk van een lijn. Maar zoals jullie weten, Brazilië van nu heeft geen kaarsrechte westgrens... dus daar is iets gebeurd.
Ja.
En wat wil nou? Die Portugezen die hadden goud gevonden helemaal in het westen van Brazilië... en de Spanjaarden die hadden daar technisch gezien dus wel recht op... maar die waren simpelweg met hun kolonisatie nog niet zo ver gekomen. Dus je kunt zeggen dat de Portugezen nog niet echt binnen de lijntjes kleurden... en dat vonden de Spanjaarden dus niet zo leuk. Dus 250 jaar later zijn ze dat gaan aanvechten van... jongens, hey, we hadden toch een verdrag met z'n tweeën. En dat leverde best wel wat getouwtrek op. En daarmee ook het verdrag van Madrid in 1750. En aan alle kanten bleek in dat verdrag dat niemand echt zin had... om op de millimeter echt al die gebieden te gaan afkaderen. Dus men greep terug op een term uit het Romeinse recht. Uti possidetis ita possideatis. En dat betekent zoals je bezit, zo bezit je. Dus letterlijk kun je dit zien of figuurlijk van oké, iedereen waar...
Finders keepers.
Ja, precies. Gewoon plekken waar iemand is, daar mag je hebben. Nou, dat was dus een herziening.
Maar dan wel, had je wel Spaans of Portugees moeten zijn.
Ja, zeg maar. Ja.
Zeg maar, het land wat al duizend jaren van jou en je voorouders was, dat was even niet van jou.
Nee, voor de lokale bevolking geldt het inderdaad niet. Nee. En je kunt het daardoor wel zien als een herziening van dat Tordesillas-pact. En de vraag is, waarom moeten we dit allemaal weten in een aflevering Uruguay? Het ging ook om de grensregio van het stuk tussen het Spaanse gebied en het Portugese gebied. En dat was dus de regio Uruguay. En die regio die was dus ook de inzet van dat verdrag. En een deel van die regio werd Braziliaans en een deel van die regio werd Spaans. Het Spaanse deel kennen we nu als Uruguay. Nou, in het verdrag zat ook wel iets van... Oké, laten we elkaar niet helemaal kapot maken, Spanje en Portugal. We hebben onze geschillen, maar we zijn ook gewoon Iberische broeders. Weet je wel? Ja. En we hebben daar ook een soort van koloniale mini-NAVO voor nodig. Dus die hebben ze toen opgericht. En dat zegt eigenlijk dat alle Amerikaanse kolonies van die twee... als die werden aangevallen door een derde partij... dan zou die ander te hulp schieten.
Oh joh. Zou dat ook in het vernieuwde Cordesillas, in dat het verdrag van Madrid?
Ja, dus mochten de Britten daar komen buurten in Zuid-Amerika. Artikel 5. Ja, dat was een heel klein voetnootje.
Wow, dat had ik even niet verwacht. Dat de Portugezen dan de Spanjaarden gewoon te hulp komen schieten.
Ik ook niet.
Ja.
Nou, begin 19e eeuw wordt Spanje bezet door Frankrijk onder Napoleon. En dat is niet zo handig als je ook een heel reusachtig koloniaal rijk in stand aan het houden bent. Zeker niet met die Franse revolutievers in het achterhoofd... waarin de hele wereld dacht van... wacht even, zelfbeschikking, vrijheid en kolonialisme.
Broederschap.
Er zijn allemaal wat thema's en kolonialisme is stom. Dus het zong allemaal rond van... misschien is dit het moment. En daarom is Spanje over het algemeen... dat Spaanse Rijk ook snel afgebrokkeld in Zuid-Amerika. En in Rio de la Plata ging het zo... het was ooit een onderkoninkrijk... met helemaal aan het einde van die ladder van verantwoordelijkheid... had je dan die Spaanse koning... Maar ja, die had niet zoveel gezag meer. En die lokale lui die het bestuurde, die hadden eigenlijk wel genoeg van alle handelsbeperkingen die Spanje ze oplegde. En die zagen dus hun kans schoon. En er was niet zo heel veel voor nodig om die Spanjaarden vergoed te verjagen. Dus die waren allemaal weg. En in Buenos Aires begon daar de meirevolutie van 1810. Dus dat is een beetje het jaartal waar we nu beginnen. Ja. Dus die Spanjaarden waren weg. Die meirevolutie, daar kreeg je dus ook die zon van. En in Montevideo had je iemand die heette José Gervasio Artigas Arnal. Die joeg daar alle Spanjaarden eruit. Dus dat geldt ook een beetje als de vader des vaderlands. Maar dan krijg je een nieuwe vraag van... die Spanjaarden zijn wel weg. Maar wat moeten we nu gaan doen? Dus wat voor gebieden gaan we nu vormen en hoe gaan de grenzen lopen? En in die strijd werd Uruguay ineens weer in inzet. Want het was deel van een nieuw gevormde staat Argentinië. Maar die Artigas Arnal... die vader des vaderlands, die had op een handige manier best wel veel autonomie geregeld van Argentinië. Dus dat was fijn. Ze functioneerde ook al een beetje als een eigen staat. Maar toen viel Brazilië binnen en moesten ze weer dus een onafhankelijkheidsoorlog gaan voeren. En de samenvatting daarvan, Uruguay die had steun van Argentinië en die vochten tegen Brazilië. En Brazilië was niet sterk genoeg om Uruguay blijvend te bezetten. En die oorlog die eindigde dus in de padstelling. Brazilianen dropen af en dan kunnen we dus ook het jaartal afstempelen van de onafhankelijkheid 1825.
Tada.
Toen werden ze onafhankelijk.
Ja.
En dat is het laatste Spaanstalige land in Zuid-Amerika dat onafhankelijkheid kreeg.
Ja.
Dus ja, dat
ik vind
heb je.
Ik vind het altijd heerlijk om te beseffen dat je... want volgens mij hebben we het bij Peru er ook over gehad en bij andere landen ook wel. Maar je legt het inderdaad net weer heel logisch uit. Dat die Franse revolutie ervoor zorgt dat in Zuid-Amerika bijna alle Spaanstalige landen onafhankelijk zijn geworden.
Vet lijp toch?
Maar wat ik ook cool vind, want die Artigas waar je het net over had. Die vader des vaderlands.
Ja.
En je hebt daar dan nog twee, drie. De bekendste is ook Bolivar bijvoorbeeld. Dat zijn dan lui die komen meteen bovendrijven in die regio. Zo van oké, nou is het mooi geweest.
Ja.
En dan gaan we strijden voor onafhankelijkheid. En dan gaan we strijden voor ons land.
Die gasten legden vaak duizenden kilometers af om heel veel gebied te bevrijden.
Ja, zo'n Artigas bijvoorbeeld, die is in Argentinië, maar ook in Paraguay en in Uruguay en volgens mij ook nog in Brazilië, maar weet ik niet zeker. In die regionen is hij allemaal al geweest.
Ja.
Daar is de helft van die shit is natuurlijk ook nu naar hem vernoemd. Volgens mij is het vliegveld ook naar hem vernoemd.
Zou kunnen.
Maar goed, maar dat soort typen staan er dan wel op. Je hebt daar echt hele duidelijke vader des vaderlands.
Ja. Ja, het is heel duidelijk wie ervoor gezorgd heeft of wie er de leider was van de rebellen groepen en van de onafhankelijkheidsstrijders. Nou, ze waren dus onafhankelijk en een van de belangrijkste leiders uit die tijd was José Fructuoso Rivera y Toscana. Dus ja, Jos van de Vruchtbare Rivier in Toscana. Hij werd ook de eerste verkozen president van Uruguay. En die moeten we even wat beter leren kennen, want we hebben best wel een bloedige genocide te bespreken. En de slachtoffers daarvan die waren de Charrua. Dus een oude, oorspronkelijke, nomadische bevolkingsgroep van Uruguay. En die kwamen steeds meer in de verdringing, omdat er dus steeds meer Europeanen naar Uruguay kwamen. En die eisten dus steeds meer plek op, die Europeanen. En het lot van die Charrua, dat werd definitief bezegeld bij de slachting van Salsipuedes. Honderden Charrua werden onder leiding van de Ibera in Toscana bij elkaar gedreven en allemaal uitgeroeid of als slaaf verkocht, zonder zich daarna nog te kunnen voortplanten. Maar er waren er nog vier in leven gehouden. En de Universiteit van Montevideo die dacht dat de Fransen, vooral hun antropologische wetenschappers en zo, wel interesse zouden hebben in die laatste vier Charrua. En dat gebeurde dus ook. Die werden verkocht aan Frankrijk. met doel van een fenomeen van toen, de etnologische tentoonstelling van Parijs.
Oh, dit is een wereldtentoonstelling. Ja, precies. Daar hebben we toen in Congo, deden ze dat ook. Dan, die Congolezen in België, zeg maar.
Die mensen die werden gewoon in de dierentuin gepropt. Yeah. Nou, dat werd geen succes, om heel veel redenen. Die mensen zijn daar ook overleden. En daarmee is dat volk ook gewoon helemaal uitgestorven. Dus dit Charrua, dat is gewoon een bevolkingsgroep. Die bestaat niet meer, geïsoleerd, zeg maar.
Oh, wow.
Maar goed, dat was een stukje duister. Nu gaan we weer even wat een beetje staatkundig doen. De vraag is een beetje, wat voor land zouden ze nu gaan worden? En vanaf toen was het al een strijd tussen twee partijen. En dat werd dus ook een burgeroorlog. Je had de Blanco's, dus de Witte. Dat was officieel de Nationale Partij. Beetje rechtse conservatieven. En die kwamen vooral op voor boeren en grote grondbezitters en zo. Zie je het een beetje tegenwoordig als de VVD en CDA. En de Colorado's, dus de Rode, van die vruchtbare Jos dus. En dat waren niet echt socialisten, maar meer een beetje sociaaldemocraten. Meer op de hoofdstad gericht, wat progressief liberaler en met een sociaal tintje. Dus zie je het nu een beetje tussen PvdA en D66 in. Dat waren een beetje de groepen die je moet onderscheiden. En die laatste groep die won de burgeroorlog. En vanaf toen volgde er nog meer immigratie uit Europa, vooral dus uit Italië en Spanje. Er zaten er natuurlijk ook al best wel wat. En die vochten dus ook mee als vrijwilligersmilitie in die burgeroorlog. En ik zeg dit even omdat die werden aangevoerd door een bekende persoon. Had je niet verwacht? Giuseppe Garibaldi.
Oh.
Ja. Dat is die daar. Okay. Dat dacht ik ook.
Die dacht, Italië is één, let's go.
Hij is in Italië te dood veroordeeld.
Oh.
En hij vond toen een plek in Zuid-Amerika.
Oh, dus we hebben het over de 1880 ongeveer?
Nee, iets eerder. Okay. 1850, 1860, rond die tijd.
Alright.
En hij zat daar. En zij wonnen dus de burgeroorlog. En die vruchtbare Jos, die werd dus weer president. En die zou daarna dus nog een keer president worden. Maar goed, onder zijn leiding begon Uruguay wel aan een eeuw waarin die Colorado's dus, die rode, het steeds meer voor het zeggen had. Heel lang. En daarin werd Uruguay ook dus gevormd tot het land dat het nu is.
Ja, en daar pak ik het stokje al van je over. Want om de huidige politieke situatie van Uruguay te begrijpen, moet je inderdaad best wel vroeg beginnen. Ik begin even rond 1900. Toen kwam er namelijk iemand aan de macht die wel heel belangrijk is geweest voor de vorming van het land. Namens de Colorado's werd hij president. En ik heb het over José Batlle y Ordóñez. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je het uitspreekt. Je schrijt Batlle met B-A-T-L-L-E.
Ja, ik denk dat je het goed uitspreekt.
Nou goed, in ieder geval. Hij had ook een bijnaam. Don Pepe is beter, dus daar kun je het ook bij laten. Maar dus als president namens de Colorado's. Dus die progressief-liberale partij. Nog even over dat die ideologie van die partij. Ze waren eigenlijk officieel niet uitgesproken links of rechts. Ze hadden ook veel aanhangers die soms wat linkser waren en soms wat rechtser waren. Maar je kunt wel zeggen dat ze onder die José Batlle y Ordóñez vooral hele linkse dingen deden. Want er werd een uitgebreide verzorgingsstaat opgebouwd. Onderwijs werd gratis. En dit is dus ook de fase waarin bijvoorbeeld kerk en staat werden gescheiden. En dat einde van die christelijke feestdagen is gekomen. Als je dat leest, dan denk je al snel, oh jee. Wanneer komt de keerzijde van het verhaal over het verbieden van andere partijen, over het martelen van politieke tegenstanders, het voeren van oorlogen om je macht in stand te houden?
Want ja, we zitten toch ook in Zuid-Amerika, ook in die...
Precies, en zo gaat het natuurlijk wel vaker met links georiënteerde overheden in deze tijd van de geschiedenis. Maar nee, niets daarvan. Uruguay bleef begin 20e eeuw een goed functionerende democratie, was daarmee echt een enorme uitzondering dus in Latijns-Amerika. En die José Batlle y Ordóñez, die was enorm populair en daar profiteerden zijn opvolgers van. Dat waren trouwens vaak familieleden. Zelfs begin 21e eeuw is er nog een Ordóñez president geweest.
Okay.
En de Colorado's die bleven tot 1959 onafgebroken aan de macht. Toen moesten ze 8 jaar lang plaatsmaken voor de Partido Nacional, de conservatieve tegenhanger. Die is eigenlijk voortgekomen zijn uit die Blancos. Nou, was het dan helemaal roze geur en maneschijn in Uruguay tijdens de 20e eeuw? Niet helemaal. Begin jaren 70 was het heel onrustig in het land. Het begon eigenlijk al eind jaren 60. Wat was er aan de hand? De Colorado's waren weer aan de macht, maar begin jaren 70 kwam Juan María Bordaberry aan de macht. En dat was een relatief rechtse president. Geen wonder dus dat een extreem linkse organisatie begon te protesteren, de Tupamaros. Dat was aanvankelijk een soort Robin Hood-achtige organisatie die overvallen pleegde, bijvoorbeeld op banken en andere rijken, en de buit verdeelde onder de armen. Die werden streng bestreden door die overheid van Bordaberry. En gaandeweg radicaliseerden die Tupamaros daardoor ook. Dus die begonnen echt politici te vermoorden, bomaanslagen te plegen. Echt slechte shit.
Zo'n RAF, zeg maar, in Duitsland.
Ja. Ze waren vooral actief in Montevideo, werden daarom ook stadsguerrillas genoemd. En de overheid die reageerde op on-Uruguayaanse wijze. Die Bordaberry, die ontbond het parlement, ging per decreet regeren, gaf het leger heel veel macht. Dus ja, eigenlijk dingen die je van Uruguay niet gewend was.
Welk jaar is dit?
Begin jaren 70.
Ja, oké. Okay,
ja. De media werden gecensureerd. Enorme hoeveelheden politieke tegenstanders werden opgesloten. Uruguay had destijds ook het hoogste aantal politieke gevangenen per hoofd van de bevolking ter wereld. Ze hielpen ook de Amerikanen bij operatie Condor.
Ja, ik wou zeggen, dit klinkt alles hieraan. Klinkt ja. Operatie Condor.
Ja, ze stuurden bijvoorbeeld buitenlandse politieke gevangenen, leverden ze uit die juist in Uruguay in de jaren daarvoor een veilig heenkomen hadden gevonden. Want ja, dat was een tamelijk links-progressieve staat.
Ja.
Dus Uruguay was ineens echt een militaire dictatuur van de bovenste plank.
Met hulp van Amerika.
Met hulp van Amerika, zeker. Thanks,
Amerika.
Maar de bevolking was het al best wel snel zat. Democratie zat gewoon diep geworteld in de maatschappij. Iedereen was geboren in een democratie. Het zat dus echt in de hoofden van de mensen. En zelfs in de hoofden van de legerleiding. Die hebben op een gegeven moment ook die Bordaberry uit de weg geruimd. Omdat die van plan was om politieke partijen maar helemaal af te schaffen. Dat ging zelfs het leger te ver. Het leger heeft bevolking een grondwet voorgelegd via een referendum. Die werd weggestemd. En uiteindelijk hebben ze in 1985 nieuwe verkiezingen georganiseerd. En sindsdien is Uruguay weer de democratie die het daarvoor al heel lang was. En sindsdien wisselden ook de Colorados en de Partido Nacional, dus de conservatieven, de macht met elkaar af. Tot 2004. Toen vond er echt een politieke aardverschuiving plaats in Uruguay. Want de Colorados die verloren keihard. En dit keer niet ten faveur van de Partido Nacional, maar ten faveur van een coalitie van linkse partijen. Namelijk Frente Amplio, breed front.
Die vonden dat die Colorados niet links genoeg meer waren.
Klopt. Nou, die Colorados, dat was die gingen een beetje
derde weg
partij. In de geschiedenis alle kanten opgegaan. Dat was een middenpartij. Die waren vooral heel liberaal, heel progressief.
Ja.
En de linkse partijen kregen de wind in de zeilen. En die wonnen deze verkiezingen. En Tabaré Vázquez, die werd president namens Frente Amplio. En in 2009 wonnen ze de verkiezingen opnieuw. Dus de bevolking was tevreden. In Uruguay mag je niet twee termijnen achter elkaar president zijn. Dus toen mocht iemand anders doen. En dat was José Mujica. En dat was me nogal een verschijning. Hij was in de jaren 70 een van die leiders van die extreem linkse Tupamaros.
Dus
die Tupamaros, ja, die zijn doorgegaan als politieke partij en ook in dat Frente Amplio terechtgekomen.
Een soort Sinn Féin eigenlijk.
Ja, daar kan je het heel goed mee vergelijken. Hij had daarna lang in de gevangenis gezeten en was nu dus ineens president. Nou, hij leefde helemaal de geest van zijn linkse ideologie. Stond bekend als de meest bescheiden president ter wereld. Woonde op een heel klein boerderijtje. Schonk 90% van zijn maandsalaris aan minder bedeelden. Liet zich rondrijden in een piepkleine dienstauto. Een oude Volkswagen Kever. En hij deed goed. En in 2014 won de Frente Amplio opnieuw de verkiezingen. En toen mocht die Tabaré Vázquez weer terugkeren voor een nieuwe termijn. Nou, onder Frente Amplio werd Uruguay er zeker niet minder progressief op. Integendeel, het werd het eerste land ter wereld waarin het gebruik, de productie en de distributie van cannabis zijn gereguleerd door de overheid. Ook homohuwelijken en abortus zijn in deze tijd gelegaliseerd en gereguleerd. Nogmaals, in Zuid-Amerika best wel heftig. En ja, Uruguay is een land waar heel veel progressievelingen van over de hele wereld naar wijzen als lichtend voorbeeld.
Ja.
Het is het minst corrupte land in Latijns-Amerika. Het staat op de eerste plaats in de regio wat betreft democratie, vrede, het gebrek aan corruptie, hoge levenskwaliteit, e-overheid. Dus ze zijn goed in de digitalisering. Persvrijheid, grote omvang van de middenklasse, hoge welvaart, heel veilig. Nou, lekker bezig dus.
Het is ook wel mooi aan zo'n land. Het wordt ook wel geholpen door het feit dat het gewoon klein is. Ja. Toch? Het is gewoon behapbaar.
Ja, het is wel behapbaar. En ja, dat klopt. Ja, maakt niet zo heel veel regionale verschillen. Dat helpt ook.
Nee,
ja,
dat
en
maakt
al die lokale bevolking in de geschiedenis toch uitgeroeid. Ja. Dus er zijn weinig... ja, het is cru, maar het is wel natuurlijk zo.
Ja. Ja. Wat mij altijd wel een beetje bekruipt bij dit soort dingen... de vraag van wat zou er gebeuren als ze dat systeem niet zouden hebben... dat je maar één termijn mag volmaken? Want ja, je kunt nu als persoon kun je heel populair zijn... maar je weet, na 4 jaar is het gewoon afgelopen.
Ja.
En dan kan jouw partij wel door... maar dan moet die partij dus elke keer met een nieuw iemand op de proppen komen. Maar
ja,
de gast in die kever, ja, misschien was hij wel zo populair... dat die...
Die gast in die kever.
Ja, sorry, ik weet zijn naam of niet. Maar die was misschien wel zo populair... dat hij zo 20 jaar door had kunnen regeren.
Ja, ja, maar dat wil je niet. Zeg, nee. Maar dat is het mooie van democratie, ja, en het lastige van democratie. Ja. Ik bedoel, ik ben geen fan van Trump, dat mogen jullie best weten. Maar ik ben wel blij dat mocht hij straks president worden, dat zijn laatste termijn is.
Ja.
Hopelijk.
Ja.
Snap je? Dus dat het werkt, it worked both ways.
Bijvoorbeeld, ja, volgens mij in Peru zagen we dat die je moet weg na een periode. En die partijen die hangen zo erg vast aan wie er op dat moment aan de macht is, dat iemand daarna eigenlijk nooit lukt om... Precies. Daarna weer een termijn vol te maken. Dus het switcht echt, daar heet het alle kanten op. Ja,
daar ga je inderdaad.
Maar dat lijkt hier nog niet echt aan de hand.
Nee, niet de hele tijd. Maar in een goed functionerende democratie kan het natuurlijk wel gebeuren... dat een politieke tegenstander de wind in de zeilen krijgt. En dat is ook gebeurd in 2020. Frente Amplio kwam 37.000 stemmen tekort bij de presidentsverkiezingen. Dus werd heel nipt verslagen door de conservatieve Partido Nacional. Dus er is nu weer een conservatieve president... in oktober van dit jaar zijn weer nieuwe verkiezingen. In de peilingen gaat Frente Amplio weer ruim aan kop. Dus het zou zomaar kunnen dat Uruguay weer een linkse regering krijgt aan het eind van dit jaar. Het gaat in ieder geval tussen Frente Amplio en de Partido Nacional. Die Colorados die zijn echt nergens meer.
Oh.
Die zijn echt helemaal gedecimeerd.
Okay.
Ja, ze zouden best nog wel eens terug kunnen komen, maar... nou, die zijn echt wel behoorlijk van het toneel verdwenen. En Frente Amplio heeft vooral heel veel wind uit hun zeilen gepakt.
Ja, okay. Ja. Laat ik beginnen met een vraag. Wat verwachten jullie van dit hoofdstukje?
Hugo zei niet heel veel.
Ik hoop dat we natuur dat we relatief kort af kunnen doen.
Ja, dan...
vergis me?
Nee, vergis je niet. Je hebt helemaal gelijk. Oh, okay. Want in... Uruguay heb je eigenlijk Montevideo en de rest van het land. En daar worden de gebieden die buiten de stad liggen... worden interior genoemd, oftewel binnenland. En buiten het stedelijk gebied is alles ongeveer Pampa. Dus de Pampas kennen we voornamelijk van Argentinië. Maar de Pampas zelf zijn een groter gebied. Dus een beetje dus Noordoost-Argentinië. Heel Uruguay en Zuid-Brazilië. En Pampas zijn... Het is een Quechua-woord, betekent vlakte. En dat is eigenlijk ook wat het is.
Het is gewoon grasland ook, ja, hè? Het is allemaal boeren,
een beetje lichtheuvelachtig, saai. Nou, het was dus vroeger best wel leukig land. Maar het is inderdaad heel goed om op te boeren. Ja, en dat is de afgelopen 200-300 jaar ook gebeurd.
Vooral extensieve veeteelt.
Exact dat. Ja, en het is, ja, dat is het dus ook gewoon.
Maar wacht even, want wij kennen hier de Pampa's als iets... wat een soort van mythisch zou moeten zijn of zo. Hebben zij dan echt... Ze zijn dan extreem overgewaardeerd...
Ik weet niet precies welke boeken jij hebt gelezen, maar ik heb de Pampas nooit als extreem mythisch of supermooi.
Nee, dat niet. Maar je hoort toch mensen toch van, ja, Argentinië, de Pampas en zo. Maar eigenlijk is het gewoon een saai grasland, als jij het zo zegt.
Ja, ik ben helemaal in Argentinië. Zijn er echt wel mooiere plekken omheen te gaan dan de Pampas?
Ik denk dat je het kan vergelijken met Iowa.
Flyover state. Ja.
Kijk, bij deze hebben we afgerekend met de Pampas.
Er zijn vast mensen die de Pampas het allermooiste ter wereld vinden. Maar ik ben er geen persoonlijk niet zo groot fan van. Werkt ook niet mee dat Uruguay het enige Zuid-Amerikaanse land is... dat volledig buiten de tropen ligt.
Oké. Okay.
Ook nog eentje. Het meest prominente gebergte is de Cuchilla Grande. Hoogstpunt, wat denken jullie? Is dat Cuchilla Grande heet?
600 meter.
513. Okay. Dus als je nu oplet, rijden ze over bij. Want dan staat ik echt een heel lullig bordje bij. Van, nou, dat is het echt hoogste.
Wij moeten wel ons mond houden wat dat betreft, maar goed.
Ja, dus wel een beetje het Nederlands van Zuid-Amerika. Wat dit betreft, Zwitserland van Zuid-Amerika, echt een slechte titel. In het oosten heb je die rivier, de Uruguay. De naam Uruguay komt dus van Guarani. En dat betekent de rivier waar de vogel leeft. Wat ik een hele mooie naam vind.
Oh ja.
En... De Uruguay rivier, Max, jij zei het al, dat is de natuurlijke grens tussen Argentinië en Uruguay. En daarom is de officiële naam van het land ook República Oriental del Uruguay. Oftewel, de republiek ten oosten van de Uruguay. Dat is de officiële naam van het land. Mooi,
oké. Okay.
Neem maar mee. In het zuiden heb je de Rio de la Plata, zoals Max het zei. En die Rio de la Plata is wel interessant, want geografen zijn niet helemaal eensgezind over wat dit stuk water nou precies is. Is het nou een meer? Is het nou een golf of een marginale zee of een rivier?
Estuarium.
Een estuarium, dat kan ook inderdaad. Hier.
Baai.
Een baai. Maar mochten jullie het willen beschouwen als een rivier, dan is het de breedste rivier ter wereld.
Oh. Ja.
Is namelijk 220 kilometer breed.
Ja, oké, ik ga me hier niet aan wagen.
Ja, maar als je googelt, breedste rivier ter wereld, zijn de eerste 50 hits gewoon Rio de la Plata.
Nee, daarom. Ik snap dat. Maar het is moeilijk, het is een moeilijke definitie.
Het is een moeilijke definitie, daarom zijn geografen er ook niet helemaal uit. Maar ik ga me dus ook inderdaad niet wagen in deze discussie. Doordat die gaucho's al die pampa's hebben zitten verlandbouwen, zijn ook eigenlijk alle grote en middelgrote diersoorten verdwenen uit Uruguay. Vroeger had je nog de jaguar en de guanaco, dat is een soort alpaca-achtig dier. Die heb je helemaal niet meer. En de puma, de nandu, weet je wat een nandu is?
Nee.
Een soort Zuid-Amerikaanse struisvogel. Hè? Heb je die ook weer geleerd. Okay. De manenwolf en het moerashert, die had je hier allemaal. Maar die zijn eigenlijk grotendeels wel pleiten. Je hebt ze nog wel een soort van half, maar eigenlijk vrijwel niet helemaal. Wat ze wel hebben, de capybara.
Hey.
Capybara is wel echt even mijn favoriete dier. Jazeker. Het is het grootste knaagdier op aarde. Het is echt een extreem uit de kluiten gewassen cavia. Ze zijn de allergrootste chillers aller tijden. Ik zweer het je, als je ooit een capybara in het echt ziet, je gaat de rest van je leven verliefd zijn en een ambassadeur worden van het hele wezen capybara. Want die beesten leven deels in het water en deels op het land. Maar wat ze vooral doen is stilzitten en chillen. En ze worden ook wel ze hebben de bijnaam de bewegende stoelen. Omdat heel veel andere dieren gaan bovenop ze zitten om te chillen. Dus je hebt echt legio foto's van vogels, apen, schildpadden, miereneters en zelfs krokodillen die chillen op of naast zo'n capybara.
Ze zijn wel gastvrij. Ja.
Ze zijn extreem gastvrij. Ze zijn heel relaxed. En ja, ik vind het echt fantastische beesten. Dus daar wil ik mijn natuurhoofdstukje graag mee afsluiten.
Wat goed.
Okay.
U gaan er heel veel mensen naar Uruguay voor de natuur.
Nou, voor de natuur volgens mij niet echt. Het is sowieso geen enorme populaire toeristische trekpleister. Zeker niet voor westerlingen. Dan zijn er eenmaal spectaculairdere bestemmingen in Zuid-Amerika. Maar hou je vast. Uruguay is wel het land dat de meeste toeristen ontvangt per hoofd van de bevolking in Zuid-Amerika.
Oh ja.
Dat heeft natuurlijk twee oorzaken. Eén is dat er maar 3,5 miljoen mensen wonen. Okay. Twee is dat er heel veel Argentijnen uit Buenos Aires vakantie komen vieren. Want dat ligt vlakbij.
Ik moet me ineens een beetje denken aan Lesotho. Waar niemand komt voor Lesotho, maar iedereen komt vanuit Zuid-Afrika. Ja. En er komen ook best wel veel Zuid-Afrikanen.
Ja. Ja, nee, het grote verschil is dat je zit daar gewoon op de boot met allemaal Argentijnen die nog net niet hun badhanddoek al om hebben, zeg maar. Want die gaan met z'n allen massaal naar het strand daar. Daarom gaan ze naar Uruguay.
Uruguay is voor Buenos Aires een beetje wat Zandvoort is voor Amsterdam.
Ja.
Zo kan je het je voorstellen. Afstand is natuurlijk wel wat groter.
Goeie.
Hoe lang doet die boot erover?
Geen idee, echt een paar uurtjes. Dat is niet extreem lang of zo.
Nee, okay. Net als in Zandvoort kun je in Uruguay dus aardig op het strand liggen. Er is één badplaats waar het allemaal gebeurt. Dat is die stad Punta del Este. Inderdaad, Marx, best een verwarrende naam voor je zuidelijkste puntje. Maar goed, het ligt 2 uur ten oosten van Montevideo. Het is een schiereiland met aan weerszijden kilometerslange stranden. Een boulevard staat vol met hotels, hoge appartementencomplexen. Dus echt een beetje Benidorm-achtige taferelen. Er staan ook volop casino's en nachtclubs. Dus ook wel wat schuddige randjes. De stad heeft heel veel bijnamen waarmee het vergeleken wordt met andere moderne badplaatsen.
Tuurlijk.
Het Saint-Tropez van Zuid-Amerika vond ik de passendste. Het is wel echt de plek waar de jet set van Zuid-Amerika vakantie komt.
Vieren. Oh ja?
Ja.
Okay.
Op het strand staat een van de bekendste dingen van Uruguay. Namelijk La Mano. Het is een beeld dat bestaat uit 5 vingertoppen die uit het zand steken. Het verbeeldt daarmee de hand van een drenkeling die langzaam onder de golven verdwijnt. En dient ook als waarschuwing voor zwemmers, voor sterke stroming en golven, et cetera. Mario Irarrázabal, die heeft het kunstwerk gemaakt in 1982. Tijdens een wedstrijdje openlucht beeldhouden met andere kunstenaars. En die andere kunstenaars die vochten met elkaar om een plekje op het centrale plein. En daarop besloot Mario om zijn kunstwerk maar op het strand neer te zetten. Vet slim. Want het is het enige kunstwerk dat er nog staat. En het is echt een nationaal symbool voor Uruguay geworden. En voor de scherpe luisteraar, we hebben dit kunstwerk alles genoemd in de aflevering Chili. Want in de Atacama-woestijn heeft hij 10 jaar later een variant op dit kunstwerk gemaakt. En er staan ook varianten in Madrid en in Venetië.
Jo.
Ja. Vlak buiten Punta del Este staat een ander Uruguayaans hoogtepunt, namelijk het gebouwcomplex Casa Pueblo. Dat is was het huis van de kunstenaar Carlos Páez Vilaró. Hij heeft het helemaal zelf ontworpen, dicht aan de kust. En het is in een soort terrasvorm tegen de klif aangebouwd. De organische vormen van het gebouw doen mij een beetje denken aan de architectuur van Gaudí. En net als een bouwwerk van Gaudí duurde het een eeuwigheid voordat het af was. Het gebouw is trouwens spierwit geschilderd. Je kan het qua uitstraling ook wel vergelijken met de bebouwing op Santorini, bijvoorbeeld. Oké, een beetje een beeld.
Ja,
het
is allemaal
kleine gebouwdeeltjes aan elkaar.
Het Santorini van Zuid-Amerika.
Ja, nou, bijvoorbeeld. Die beste man, Carlos Páez Vilaró, die is inmiddels overleden. Inmiddels zit er een hotel en een museum in het complex, dus je kan het gewoon bezoeken. Wat kun je verder doen in Uruguay? Als je van koloniale architectuur houdt, dan moet je zeker even naar de binnenstad van Colonia del Sacramento. Wat wil je ook met zo'n naam? Het is de oudste stad van Uruguay, 2 uur ten westen van Montevideo. Dus meer richting die Rio de la Plata.
Ja, dat is een beetje waar je aankomt. Als je kan hier, dit is de snelste route die je met de boot kan nemen.
Daar komt de boot aan. Ja, precies. Ja. Dan ga je nog door naar...
Dat kan. Dat is wat ik heb gedaan toen.
Ja, oké. Okay. Het ligt net als Punta del Este op een schiereiland, het oude centrum dan. Je ziet hier ook nog een stukje Portugese geschiedenis. Dit stadje is Portugees geweest. En de Portugezen die hebben daar een centrum gebouwd met hele kronkelende straten op dat schiereiland. En later, toen het in Spaanse handen kwam, is het uitgebreid volgens een typisch schaakbordpatroon. Zoals je ook in Montevideo bijvoorbeeld ziet, zoals Spanjaarden hun steden bouwden.
Ja.
Centrum is werelderfgoed. Google wat plaatjes en je snapt wel waarom.
Het is echt wel een leuk plekje, hoor.
Ja.
Ja, aanrader.
Dan natuurlijk, last but not least, Montevideo. Ook al gesticht op een schiereiland. Ik zie een verband. En inmiddels weet ik dus ook dat Uruguay eigenlijk als geheel een schiereiland is. Ja. Dus toch wel een beetje een rode draad. Maar intussen is het uitgebreid tot een metropool die helemaal om de baai van Montevideo heen ligt. Ja, Montevideo biedt je eigenlijk wat elke Zuid-Amerikaanse hoofdstad je biedt. Een historisch centrum en verder heel veel neoclassicisme uit de 19e eeuw. Chique boulevards, mooie gebouwen. Alleen dan zonder de nadelen die er in heel veel andere Zuid-Amerikaanse steden aan vasthangen. Want het levensstandaard is superhoog. Het is een van de veiligste steden in de wereld. Dus ja, echt een chille stad.
Ja, je hebt ook steeds meer... Ik was daar in begin 2020. Heel veel opkomende brewpubs, barretjes. Je kan er vet lekker eten, ook als vegetariër. Het is gewoon ja, een soort... Ja, wat ik in het begin al zei, een soort Europese vrijhaven, hippe stad. In een continent van andere dingen. Ja.
Ja. Als het niet zo dicht bij andere plekken was lag die ook heel erg Europees aanvoelen, dan was dit je safe haven.
Ja, zeker.
Ja, precies. Ja. Afsluiten met nog een feitje over Montevideo. Het ligt zuidelijker dan Buenos Aires en ook zuidelijker dan Santiago. En het is dus daarmee de zuidelijkst gelegen hoofdstad in de Amerika's.
Hey,
dat is had ik je niet gegeven dat die zuidelijker lag dan Buenos Aires.
Ik ben er geweest in allebei. ik hoor het nu pas.
Je hebt het ook niet beseft destijds.
Nee.
Nou, dan even de economie. Ze hebben best wel een klein, chill klimaatje. En daar kun je dus alles op verbouwen waar je dus die buurlanden ook van kent. Of eigenlijk hoeden, moet ik zeggen. Want ze hebben echt vet veel vee. 80% ongeveer van hun land wordt gebruikt voor veeteelt. Of om voer te verbouwen voor veeteelt. En ze maken dus echt vet veel vlees en wol. Want ze hebben ook heel veel schapen. Maar feitje, Uruguay heeft meer vee per hoofd van de bevolking dan welk ander land ook.
Wow.
Ja.
Dat is veel.
Met afstand. Iets van 3,5 koe per persoon hebben ze.
Ja, dus dat is meer dan Nieuw-Zeeland en zo. En dat soort...
Ja, want die hebben veel schapen.
Je wil hun stikstofkaart niet zien, denk ik.
Nee. Methaanuitstoot, daar is echt off the charts.
Dan even wat bijnamen. Mocht je niet helemaal hebben opgelet bij het politiek hoofdstukje. Want tot de jaren 70 ging het allemaal best wel lekker. Dan heet je al snel dus het Zwitserland van Zuid-Amerika. Nou, vond ik eerst stom, vind ik nu iets minder stom. totdat het in de jaren 80 helemaal kut ging en alle jongeren wegtrokken. En toen werd het dus het bejaardentehuis van Amerika, vond ik op Wikipedia. En die ben ik eens even gaan checken, vond ik wel leuk. En toen kwam ik bij allemaal artikelen van de Washington Post en zo, dat het dus nog steeds zo is. En Uruguay heeft procentueel het meeste ouderen van het hele westelijke halfrond.
Wow.
Dus ze hebben een hele oude bevolking.
De bevolkingspyramide is het, zeg maar, het
omgekeerde
minst stijl van alle piramides.
Ja, ja, zoiets. Ja, ja. Ze hebben net zoveel gepensioneerden als mensen in school. Dus die nu op school zitten.
Oh, het Japan van Zuid-Amerika.
Ja, een beetje wel. En die Japanners, dat is wel een mooi bruggetje inderdaad. Want er zijn gewoon Japanse onderzoekers en ambtenaren die allemaal naar Uruguay komen. Om te kijken hoe ze voor hun ouderen zorgen. Want het is best een serieuze verzorgingsstaat die ze hebben opgebouwd daar.
Ja.
Maar goed, vergrijzing is natuurlijk ook een probleem daar. En de helft van hun belastingopbrengsten van heel Uruguay gaat dus ook naar pensioenen en sociale voorzieningen. Dus dat is echt krankzinnig. Het is echt een heel moeilijk systeem. En ze hebben zelfs ook hun belastingen verhoogd om dit allemaal te kunnen blijven betalen.
Zo. Ja, maar dus zijn zij blij dat ze dus in de afgelopen tientallen jaren dit in ieder geval op een bepaalde manier hebben opgetuigd. Ze hebben politiek gezien. Als ze dat nu nog hadden moeten doen, dan was het
ze hebben hun oogstjaren al wel gehad, zeg maar, economisch.
Ja, maar ook, zeg maar, demografie. Ook, ja. Zeker, maar ook hun sociale instellingen op zo'n manier ingesteld aan de hand van die linkse partijen, zeg maar. Dat ze hier nu op kunnen leunen.
Ja, ze hebben gewoon het land verleid om gewoon die belastingen te kunnen verhogen, om het helemaal te kunnen betalen.
Het is nu gewoon een kwestie van het betaalbaar kunnen houden. Precies, eigenlijk een vergelijkbare uitdaging als waar we in Nederland voor staan.
Ja. Ja, maar toch wel, men zegt daar ook wel van, zit echt een hele moeilijke spagaat, want je hebt een cultuur aan de ene kant met heel veel respect voor ouderen. En aan de andere kant weet je tegelijkertijd dat je echt een tikkende tijdbom in handen hebt. Want het kan niet heel goed gaan.
Nee.
Nou, misschien dat het liberale drugsbeleid dat jongeren kan aantrekken. Op zich is het sowieso wel best wel prima vestigen daar.
Zeker.
De inkomensongelijkheid is ongeveer het laagste van heel Zuid-Amerika. Moet wel bijgezegd worden dat die altijd echt teringhoog is. Maar goed, hè. Economische vrijheid is wel echt heel goed. Veel beter dan in omringende landen. Dus dingen als, hoeveel vrijheid heb je als individu om je eigen economische pad te kiezen en hoe goed je beschermd bent als rechtspersoon en zo. Dat is wel echt chill om te hebben.
Ja.
Qua inkomen per hoofd van de bevolking is het ook gewoon het beste jongetje van de klas. Wat dat betreft doen ze het wel gewoon echt goed. In de jaren 80 hebben ze wel echt een hele grote brain drain gehad dus. Omdat het economisch gewoon slecht ging. En wat wel zuur is voor Uruguay is dat ze economisch gezien ook wel echt meegezogen worden in problemen die in buurlanden spelen. Vooral Argentinië.
Ja. En hebben ze dus echt, ze hebben echt twee crazy ass jongetjes naast hun gehad, jongen. Eerst Bolsonaro en nu die, hoe heet die lijpo in Argentinië die nu net aan de macht is gekomen.
Maar goed, aan de andere kant, het is nog erger geweest. Want in die vroege jaren nul, toen ging het natuurlijk helemaal kut met Argentinië.
Ja.
Qua hyperinflatie en zo. En dat betekende ook voor Uruguay dat die economie van hun kromp met 11%.
Wow.
Door alleen ook door dingen die er in het buitenland gebeuren.
Ja, zo.
En de werkloosheid steeg ook met tot 21%.
Ja. Hmm. Kan je er ook echt helemaal niks aan doen. Dan zit je daar als minister van Economische Zaken. Ja, come on, guys.
Ja, precies. Nou, ja, ik vind het wel heel zielig voor Uruguay.
Ja. Zoals in ongeveer alle Latijns-Amerikaanse landen hebben ze ook hier in Uruguay een ongelooflijk sterke literaire traditie. Auteurs hebben echt heel veel geschreven over geopolitieke zaken, geschiedenis, maatschappijkritische dingen. Eigenlijk in alle landen die we tot nu toe hebben besproken in Zuid-Amerika is dit wel het geval. Ik noem wat namen. Cristina Peri-Rossi, Mario Benedetti en mijn favoriet Eduardo Galeano. Want die laatste die schreef Open Veins of Latin America. In het Nederlands is die vertaald als de aderlating van een continent. Ik moest die lezen voor mijn master politieke geografie. Het is een historisch boek over 5 eeuwen van uitbuiting van het hele continent. En het is echt, echt een knijtergoed boek. Als je houdt, net als ik, van die geschiedenis en van de politieke situatie en hoe die maatschappij daar is ingedeeld en wat voor effect het allemaal heeft gehad op nu, moet je die absoluut lezen. Sterker nog, onze grote Venezolaanse vriend Hugo Chavez, die gaf het boek cadeau aan Obama in 2005. En dat was echt, werd internationaal meteen heel groot toegemeten. Obama heeft er ook iets over gezegd.
Okay.
En dat werd ook daarna de grote internationale doorbraak van deze schrijver en dit boek.
En is het dan een beetje een soort van case study van Uruguay om iets te laten zien wat over een heel continent gebeurd
is? Nee, het gaat niet alleen over Uruguay. Het gaat gewoon over het hele continent.
Ja, precies,
dus er worden verschillende landen worden aangehaald. Mm. Verschillende situaties worden aangehaald. Bevolkingsgroepen, koloniale tijd. Alles komt er eigenlijk gewoon aan te pas. En het is heel makkelijk, zou ik niet zeggen. Maar het is toegankelijk genoeg geschreven, vond ik, om te lezen. Okay. Ik vond het een heel goed boek. Ik zal een tip op de website.
Ja.
Uit deze regio komt natuurlijk ook veel dans. Bijvoorbeeld milonga. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
Ja, maar kan je er niks over vertellen?
Nou, het is een iets snellere staccato vorm van de tango. Het is ontstaan in rond de jaren 1800 in Uruguay en Argentinië. Daar is natuurlijk altijd een heerlijk gevecht over tussen die landen. Maar er wordt nog veel gedanst daar. Milonga is grofweg onder te verdelen in twee soorten. Namelijk Milonga Campera. Dat is van het platteland. En Milonga Urbana.
Hey.
Van de stad.
Ja.
Ja, en uit die laatste, uit de Milonga Urbana, is de tango ontstaan.
Oh ja.
En de tango komt wel slash niet uit Uruguay. Het alleen al dit uitspreken zorgt waarschijnlijk dat ik in ieder geval word gehaat door een aantal Argentijnse luisteraars, mochten we die hebben. Want ja, dat is natuurlijk een hele grote strijd in die regio. Is de tango Argentijns, is de tango Uruguayaans? Maar omdat Argentinië gewoon een stuk groter is, is het gewoon makkelijker voor Argentinië om die case te maken.
Ik weet dat in mooie landen waar je dus heel veel met eten te maken hebt, dat ze daar van die food wars hebben en zo. Maar in Zuid-Amerika hebben ze gewoon dance wars.
Ja, dance-offs.
Ja, ja. Neem maar gewoon dat in plaats van, weet ik veel, Turkije en Griekenland steggelen over baklava en zo.
Dat is vet,
doen ze het hier gewoon over dansen.
Ja, precies. Uruguay heeft wel goede kaarten trouwens. Want een van de allerbelangrijkste en bekendste tango-dansers aller tijden, Carlos Gardel, die komt uit Uruguay. Misschien. Weer eentje. Komt-ie. Er is flinke controverse of hij nou een Uruguayaan, een Argentijn of een Fransman is. Want op zijn bio staat dat hij uit Toulouse komt. Maar het schijnt, het verhaal gaat, dat hij een onwettig kind is. En dat zijn moeder dus met iemand was geweest met wie ze niet had mogen zijn. En dat dat een Uruguayaan was. En dat hij dus geboren is in Uruguay. En na de vraag van waar ben je geboren, dan zegt hij altijd, ik kwam op 2,5-jarige leeftijd op aarde in Argentinië. Dus hij heeft het zelf altijd een beetje op die manier gezegd om zijn moeder te beschermen. Wat ik best een mooi verhaal vind.
Dit voedt die strijd natuurlijk wel.
Tuurlijk. Hij kwam helaas op de top van zijn populariteit om het leven. Bij een vliegtuigongeluk in Medellín in 1935. Wekenlang werd er op het hele continent gerouwd. Hij was echt, zijn stoffelijk overschot is ook echt overal langs geweest. En tot de dag van vandaag wordt zijn muziek echt veel gedraaid. Ik kwam ook nog een paar briljante bijnamen van hem tegen. Carlitos, hij is Carlos. El Zorzal, de zanglijster. Maar ook de King of Tango. El Mago, The Wizard. En El Morocho del Abasto. De bruine jongen van Abasto.
Okay, okay.
En de Spaans klinkt toch altijd beter.
Net als Rio de la Plata.
Net als Rio de la Plata. Een andere man die uit Uruguay kwam is Alfredo Zitarrosa. Was een dichter, een journalist en een singer-songwriter. En specialiseerde zich in Uruguayaanse en Argentijnse folkgenres. Zoals dus die milonga. Hij was een van de hoofdfiguren van de Nueva Canción-beweging in zijn land. En die Nueva Canción, die hebben wij ook besproken, want Victor Jara was daar ook een lid van uit Chili. Dat zijn mensen die over het algemeen best wel voorstander waren van de communistische idealen en gitaren. Hij is dus ook een tijdje in ballingschap geweest toen dat daar niet zo in schwung was.
Oh, ja.
Dus tussen 1976 en 84 was hij niet in Uruguay en daarna kwam hij weer terug. En hij schreef onder andere het heerlijke nummertje Si te vas.
Si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber.
Ja, nueva canción.
Ja, toch?
Ja.
Ja, nou,
mooi Spaanse fado.
Ja, nou, voor deze keer dan, Max.
Sorry.
Een andere amigo die dictatorschap moest ontvluchten is Jaime Roos. Roos, R-O-O-S. Zijn grootvader was namelijk een gevluchte Duitser. Vandaar de achternaam. En nee, niet gevlucht van het nazi, als in de nazi-Duitser gevlucht, maar gevlucht voor iets wat in Duitsland gebeurde. Want daarna is hij nog in Frankrijk geweest. Okay. De muziek van Roos is rock, milonga, tango en murga samen. Dit is het nummer Amor Profundo. Komt-ie.
Dit vind ik echt vet.
Heel mooi.
Ja. Ja. En hij is best echt een grote naam. Hè? Want hij heeft echt veel verschillende muziek gemaakt. En hij is nog best wel vaak ook gecoverd. Waaronder door een van zijn nummers. Namelijk het nummer Amandote. Door de allround supermuzikant en uitdrager van de Uruguayaanse stijl. Namelijk de Braziliaans-Uruguayaanse Ruben Rada.
Algún día verás. Que me voy a morir amándote
Okay. Dit klinkt als een soundtrack van mijn favoriete Disney-film, de Aristocat.
Zo, dat had hij niet in me staan, inderdaad.
Super
hè?
Jazzy. Nou, ja. Ik vind het wel mooi.
Ja, heerlijk. Ja, dus sowieso echt. Deze man is heel breed georiënteerd qua stijl. Maar in de stijl waarin hij ook heel erg thuis is de typische Uruguayaanse stijl candombe. Het is een op percussie gebaseerde muziekstijl die vanuit Angola via tot slaafgemaakte in de Rio Plata zich heeft ontwikkeld onder de voornamelijk Afro-bevolking van Uruguay. Ja, ja, ze zijn er wel. Het muziek wordt gemaakt door een groep, La Cuerda de Tambores. Die bestaat uit minimaal 3 spelers, maar kan ook oplopen tot zo'n 100 spelers. Die dus tegelijk trommelen op 3 verschillende trommels, namelijk de repique, de piano en de chico. En dat gebeurt echt overal. Op straat, in de club, op podium, whatever. En ik vond, als je gewoon candombe invoert op YouTube, vind je honderden filmpjes. Dus ik heb er eentje gepakt vanuit de straat in Montevideo. Klinkt zo.
Lijkt me live heerlijk.
Ja, inderdaad. Tof om naast te staan. Op deze manier kan ik er iets minder mee.
Ja, maar het is zeg maar, sommige van die optochten, die duren dus niet 10 minuten, die duren niet een half uur, maar die duren gewoon 6 uur.
Mensen helemaal kapot zijn. Ja,
stel je voor dat je hotel daarnaast zit.
Daar pas ik voor, ja.
Ja, ik vind dat soort dingen zo echt fantastisch. En het staat dus ook op de UNESCO immaterieel cultureel erfgoedlijst, deze muziekstijl. Nou, wil ik even afsluiten met iets van nu. Want er zijn echt heel veel goede bands en artiesten die ik natuurlijk niet heb genoemd. Maar ik wil afsluiten met een muziekproject Campo. Die maken indie pop, electro, folk en rock met de tango, cumbia en lettermuziek uit de jaren 50 en 60. En ze noemen hun stijl subtropische muziek met een knipoog naar hun geografische locatie. Ja, dat vind ik, dan heb jij mij een hele goeie. Dit is het nummer Zorzal.
Oké, lekkere groove.
Ja. Dat ook wel goed in de coffeeshop in Montevideo, denk ik.
Dat denk ik ook,
zo,
ja.
Inderdaad. Hè.
Krijg je daar honger van, Max, eigenlijk, of niet? Van chillen in de coffeeshop.
Ja, vast wel. Nee, ja, goed. Jij zei al dat je best wel een Europese vibe had daar. En dat zie je dus ook wel echt terug in de keuken. Je ziet echt dat dit is ongeveer de meest Europeaanse keuken die je kunt krijgen in Zuid-Amerika. Dus je hebt eigenlijk alles wat je in Zuid-Europese landen hebt, vind je hier ook veel op menu. Ja, een beetje saai, maar op zich wel gewoon lekker. In Montevideo heb je best een prima tijd als je vegetariër bent. Leon, je zei het al. In de rest van het land wat minder, want ja, 3,5 koe per persoon.
Die moeten toch opgegeten worden?
Asado.
Ja, inderdaad, veel asado's. Maar ja, wat je wel een goede tijd hebt, als je van mate houdt, dat is dan wel weer anders dan Europa. En we hebben het erover gehad in Paraguay, maar Uruguay is eigenlijk beter, want geen land consumeert zoveel mate per hoofd van de bevolking als Uruguay. Heb je nog een lekkere unicum hier? Je moet het eigenlijk yerba mate noemen. En yerba is met Griekse ei, schrijf je dat. Maar je kunt ook schrijven als hierba, dus Spaans hierba. Voor blaadjes of plantjes.
Herb.
Kruiden. Het zijn dus de blaadjes en knopjes van de plant. En mate heeft dus 2 betekenissen. Ten eerste de kalebas waaruit je drinkt. En het goedje dat je drinkt is dus ook mate. Ja. Dus yerba mate.
Weet je hoe je een Uruguayaan kan onderscheiden van alle andere mensen die mate drinken?
Met een thermosfles?
Ja, de thermosfles. Ja, serieus. Ja, Uruguayanen hebben dus over het algemeen vrijwel altijd een thermosfles bij zich, onder hun arm. En Argentijnen niet.
Oh, echt?
Ja.
Oh.
Wat doen die Argentijnen dan?
Ja, geen idee. Maar die neemt het mee, die zet het neer of whatever. Maar die Uruguayaan, je ziet
die doen gewoon refills.
Het was alsof het gewoon was opgedragen door de overheid. Zo groot was die grens. Toen wij die boot afkwamen, had ineens iedereen een thermosfles onder zijn arm.
Dit is wel lekker dat je ergens heen gaat.
De buschauffeur ook, hè? Gewoon een thermosfles onder zijn arm tijdens het rijden. Dat je echt denkt, maat, zet dat ding neer naast je.
Wow. Maar ook dat je ergens heen gaat en je hoopt dat het zo is. En het is zo.
Het is echt zo.
Dat is echt mooi.
Ik heb het daar overigens gedronken. Ik vond het echt niet te tanken. Het is een soort super bitter. Als je echt houdt van extreem bittere thee. Dan vind je het vast lekker. Maar ja, het is heel raar. Want wat je doet, is je prop die blaadjes in die kale bas. En dan maak je een soort ruimte waar je dat soort ijzeren rietje doorheen prikt. Die je dan onder, zeg maar 1/3 of 2/3 van je kale bas zit vol met dat groene spul. En waar je rietje zit, zit het dus niet. Want anders komen die blaadjes in je rietje. Ja, dus en dan zuig je die hete thee
eronder vandaan.
Je zuigt het water eronder wat er door gedistilleerd is. Maar ja. Een niet geoefend matendrinker zoals Leon Boelens, die zat heet het al van die plukjes groen uit je bek te vissen. Omdat Het lukt me gewoon niet. En het is heel bitter, dus ik heb het gewoon één dag geprobeerd. En toen, ik was niet één van hen.
Alsof jij als een soort van, als je spinazie hebt gegeten, een stukje groente tussen je tanden hebt, dan weet Uruguayaan dat je beginnende maaltijd
ja,
drinken.
Exact dat, ja.
Oké, okay, mooi. Wat ik ook wel mooi vind, is dat het dus niet wordt verkocht als thee. Want ja, het is toch een hele andere drank. En nu mogen jullie weten, ik ben pas begonnen met zeiken op de term thee. En dat ga ik hier nog heel even doen. Thee maak je van een theeplant. En dus niet van iets anders. En als je dat niet doet, dan is het kruidenthee. Maar dat is eigenlijk ook geen thee. Dus verzin een betere naam.
Ja, zoals gemberthee. Zeg maar gemberthee, ja. Wat gewoon gember in warm water is, is volgens jou geen thee.
Nee, want het is geen theeplant.
Nee.
Dus allemaal normaal doen. Maar goed. Dan even wat alcoholisch. Want ja, ik ga heel even wat inleiden en je denkt, waar ga je het in godsnaam over hebben? Maar de VS en Frankrijk hebben een geschil over de naam champagne. Weet jullie misschien wel.
Ja.
Het verbinden van de naam aan die regio is een overblijfsel van een verdrag uit de 19e eeuw. En de VS heeft dat nooit getekend. Maar maakte al wel allemaal producten die ze champagne noemden. En na de Eerste Wereldoorlog werd dat nog eens extra benadrukt in het verdrag van Versailles. Maar dat heeft de VS ook nooit getekend. En de vraag is, waarom vertel ik dit? Omdat Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog helemaal in puin lag. En die hadden nog een schuld uitstaan bij Uruguay. En die hebben ze kwijtgescholden, Uruguay. En Frankrijk was zo blij en die hadden geen geld. Dus die hebben een beloning gegeven. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben van Uruguay het enige land gemaakt dat uitzondering kreeg van die champagneregel.
Oh, echt?
Dus nu is het behalve Frankrijk het enige land waar je dus legaal champagne mag maken.
Wow, dit is dat zo is een goed feitje. Ja. Wil er ook een beetje druiven groeien of valt dat tegen?
Ja, valt wel tegen. Maar ja, goed, mag wel.
Wat een cadeau.
Ja, inderdaad.
Ja, ik ken Argentinië en Chili wel iets meer als wijnlanden. Maar Uruguay, ja, nog niet echt. Ja, misschien hebben ze het wel. Dan nog even een uitsmijtertje, dit feitje leuk vond, ik krijg er nog eentje. Herinner jullie die onafhankelijkheidsoorlog nog, die Uruguay vocht tegen die Brazilianen die ze bezet hadden?
Ja. Yeah, yeah.
Die werd ook op zee uitgevochten. Maar op een dag kwamen twee schepen, dus een Braziliaans en een Uruguayaans schip, elkaar tegen en die bestookten elkaar met kanonnen. Maar op een gegeven moment was dat Uruguayaanse schip raakte zonder munitie. En die hadden alleen maar pistolen en proviant over. En toen zei de kapitein, fuck it, gooi al het eten maar in die kanonnen. En wat was het eten? Een hele grote voorraad met oude Hollandse kazen.
Huh? Hoe kwamen die daar dan?
Ze zeiden, die waren toch te oud en te moeilijk om te eten. Ja, die hadden ze bij zich als proviant. Dus okay. Die hebben ze allemaal in die kanonnen geladen en die zijn begonnen met schieten. En één kaas heeft dus die hele Braziliaanse mast door midden geschoten. Twee Braziliaanse bemanningsleden, die raakten gewond door die stukken kaas.
Dit heb je niet verzonnen.
Oké, luister, hier zat even een knipje, want we moesten alle drie te hard lachen. Jullie weten ook vast het vervolg van het verhaal. Twee Braziliaanse bemanningsleden zijn gewond geraakt door stukken kaas die naar beneden kwamen zetten. En Uruguay bleef kazen schieten. En uiteindelijk werden die Brazilianen te heet onder de voeten en die zijn dus teruggevaren naar de haven. En Uruguay heeft dus daarmee die slag gewonnen. Okay. Met kaas.
Wauw.
Dus dit is echt een soort van voedselgeschiedenis in oorlogsvoering.
Wow, is het de eerste keer en de enige keer in de geschiedenis dat een veldslag of een zeeslag in dit geval is gewonnen door kaas?
Ja, ik denk het.
Wow. Voor het vuur te steken.
Oh, wat goed.
Als er iemand is die nog een verhaal heeft met zoiets met kaas, dan hou ik me aanbevolen.
Ik ook. Poeh, oké. Ja, ik doe altijd heel erg mijn best om het niet te veel over voetbal te hebben bij sport.
Maar dan wordt in Uruguay vrij lastig.
Ja. Het is weer mislukt. Maar wat wil je ook? Niet alle landen zijn even groot. Maar als ze dat wel waren geweest, dan was Uruguay gewoon het beste voetballand ter wereld geweest.
Ja.
Laten we wel wezen. Want zelfs met hun kleine bevolking is Uruguay twee keer wereldkampioen geworden. Ze wonnen het eerste WK in 1930. Dat ze zelf mochten organiseren trouwens. Ter ere van hun 100-jarige grondwet. Ze probeerden trouwens ook het WK van 2030 te organiseren. Daarom is volgens mij is ze dat niet toegewezen.
Zal vast weer verkocht zijn in een van de oliestaten, toch?
Is ook flauw van de FIFA. Kom aan.
Ja, goed, in 1930 dus wel georganiseerd en gewonnen. Ze wonnen de finale van Argentinië. En de eerstvolgende keer dat ze weer meededen, in 1950, toen werden ze ook meteen weer opnieuw wereldkampioen. Toen wonnen ze de finale van Brazilië, in Brazilië, in het Maracanã. Er waren 175.000 mensen bij die pot.
Oh, wow!
Ja.
Dat zou nu ook niet meer mogen. Ik hoop dat ze helemaal niet netjes op een stoeltje hebben gezeten.
Nee, dat denk ik ook niet. Ze zijn later ook nog drie keer vierde geworden op een WK. Ze wonnen ook 15 keer de Copa America, net zo vaak als Argentinië.
Wow.
En vaker dan Brazilië, die wonnen maar 9 keer.
Okay.
Dus ja, echt een supergroot voetballand. Op het shirt van de nationale ploeg prijken trouwens 4 sterren in plaats van 2. Nou, hoe zit dat dan?
Een ster staat voor een wereldkampioenschap.
Een ster staat meestal voor een wereldkampioenschap. En daar hebben ze er dus maar 2 van gewonnen. Maar ze hebben ook 2 sterren verdiend aan 2 gouden medailles die ze met de voetbal haalden op de Olympische Spelen van 1924 en 1928. Want toen bestonden er nog geen WK's. En toen werden de Olympische voetbaltoernooien door de voetbalbonden en later door de FIFA erkend als het wereldkampioenschap.
Oh ja. Ja.
Dus eigenlijk zijn ze 4 keer wereldkampioen.
Ik hoorde volgens mij in de podcast Chefs de Mission. Overigens aanrader. Chefs de Mission, als je Olympische Spelen podcast wil luisteren, echt geweldig. Dat in 1932 dat Uruguay het mocht organiseren omdat ze het ook in 1928 hadden gewonnen. Maar jij zei dat het is omdat ze 100 jaar groot werden.
Ja, ah, okay, het was ook een sterk voetballand. Ik bedoel, ja, er waren wel meer landen die in dat jaar waarschijnlijk iets te vieren hadden.
Ja.
Als een soort songfestival.
Ja.
Ja.
Dan
ja.
was het nooit in Qatar georganiseerd, dat weet ik wel.
Nooit in Qatar, ook nooit in Nederland. Klopt.
Nee, dat is ook waar. Pijnlijk. Nou goed. Die 2 gouden medailles zijn trouwens ook de enige gouden medailles die Uruguay ooit heeft gehaald op de Olympische Spelen.
Echt? 2 goud?
2 goud. En verder hebben ze met andere sporten nog eens 2 zilveren en 6 bronzen medailles gewonnen in een ver verleden. Want in de laatste 60 jaar hebben ze maar 1 zilveren medaille gewonnen.
Holy.
Dat is alles.
Dat is allemaal voetbal, letterlijk.
Ja, dus ze falen echt heel hard in alle andere sporten. Dus snel terug naar voetbal. Alles speelt zich zo'n beetje af in Montevideo. Bijna alle clubs in de nationale competitie komen er vandaan. Dus bijna iedere wedstrijd is een stadsderby. Dat is, ja. Nog nooit is ook een club van buiten Montevideo landskampioen geworden.
Wow, dat is ook echt saai, hè?
Ja. 2 clubs, Peñarol en Nacional, die winnen samen ongeveer alles. Toch komt een aantal van de bekendste voetballers van buiten Montevideo. Bijvoorbeeld Edinson Cavani en Luis Suarez. Die komen allebei uit Salto, een plaats op de grens met Argentinië. Dus goed kraanwater daar blijkbaar. En record international Diego Godin, die komt uit de buurt van Colonia. Good old Diego Forlán, die komt wel uit Montevideo. Ik wil nog heel even stilstaan bij Luis Suarez.
Ga je nu iets in doen over je lievelingsvoetballer van die 4? Het is moeilijk kiezen, hoor.
Ja, het is best moeilijk kiezen. Je kan ze allemaal liefhebben, maar ook allemaal haten.
Vooral het laatste.
Nou, Luis Suarez, daar wilde ik toch even bij stilstaan. Want ten eerste vanwege het onvolprezen scoutingapparaat van FC Groningen. De meeste Uruguayaanse talenten die breken eerst door in Argentinië. Gaan daarna een keer naar Spanje. Belanden dan misschien een keer in West-Europa. Maar FC Groningen heeft deze gast dus gewoon opgepikt bij Nacional. Dus Henk Veldmaten, lekker gewerkt.
Als je luistert, vriend van de show. Kudos.
Ten tweede, toch wel omdat hij de opmerkelijke gewoonte had om tegenstanders te bijten. De vraag aan jullie is, weten jullie nog wie? En ik geef jullie het jaartal en de wedstrijd.
Boe.
In 2010... voor Ajax tegen PSV.
Ja, Bakal.
Ja, Opman Bakal. Ja. In 2013, toen hij bij Liverpool speelde tegen Chelsea.
Nee, dat weet ik niet meer.
Branislav Ivanovic.
Oké.
Okay. Die andere en weet ik wel.
In 2014 op het WK tegen Italië.
Chiellini.
Ja, Giorgio Chiellini. Heel goed. De scheidsrechter heeft het trouwens alle 3 de keren niet gezien. Een VAR was er nog niet. Dus Suarez kreeg hiervoor nooit een rode kaart. Werd telkens achteraf wel zwaar geschorst. En ook steeds zwaarder, want zo werkt dat met recidieven. Maar goed, boven alles is Suarez natuurlijk een fantastische voetballer.
Hij heeft ook zelf gezegd in een interview dat hij niet weet waarom hij het doet, hè?
Nee, ja.
Vroeg aan hem, waarom doe je dat? Hij zei, ik heb geen idee. Het gebeurt gewoon. Ik doe het gewoon. Ik weet het niet waarom.
Ja.
Is het reflex? Is het instinct of zo?
Ja. Maar goed, laten we wel wezen. Het is een geweldige voetballer. En vooral omdat hij overal waar hij kwam presteerde hij eigenlijk beter dan men vooraf verwachtte.
Ja.
Hij is eigenlijk uiteindelijk bij Barcelona beland. En daarvan dachten ze, ja, kan hij dat wel aan? Ja, dat bleek weer te kunnen. Was daarvoor bij Liverpool al gebleken. Dus ja, zijn plafond lag gewoon heel hoog. Hij is vorige week 37 geworden. Tekende onlangs een contract bij Inter Miami. En is dus herenigd met Lionel Messi. En je zou daar maar seizoenkaart hebben, hè?
Zo, nou Neymar nog.
Ja, ja, ja.
Hey, van alle bijzondere dingen over Uruguay die we gehoord hebben, wat vonden jullie het meest uniek?
Oh, een kwinkslag op de vraag.
Ander vraagje, ik was klaar mee.
Nou, dan ga ik misschien ook anders antwoorden dan jij hem hebt gesteld. Maar wat ik het leukste en uniekste vind aan Uruguay is die president.
Ja, en zijn kever.
En zijn eigen...
José Mujica.
Hij heeft ook een hond met 3 benen. ook gewoon weer zo typisch, weet je, dat hij dat heeft. Je moet dus filmpjes en video's kijken, filmpjes en foto's kijken van zijn boerderij en hoe die leeft. Ja, het is echt. Het is authentiek hoe hij is. Zeg
hij is gewoon tegengestelde van macht corrompeert.
Ja, dat weet ik niet. Want ik weet niet, hij is niet per se heel lang aan de macht geweest. Maar hij is wel gewoon. Het is gewoon heerlijk om naar te kijken. Hij is ook zo gecultiveerd. En het is gewoon echt een chill event. Ook echt relaxed in de interviews en zo. Het is gewoon, ja, dat is me wel heel erg bijgebleven.
Ja, in de gure wind van tegenwoordig zouden we dit vaker moeten hebben. Dit soort figuren.
Zeker.
Hug?
Het is in alle opzichten zo anders dan veel andere Zuid-Amerikaanse landen. Maar wat ik wel een heel bijzonder contrast vond in Uruguay, is dat Punta del Este. Ik vond dat zo'n misplaatste stad in dit land eigenlijk.
Ja.
Zo'n badplaats met alle schunnigheid die daarbij komt kijken. Gewoon dat hele
Saint-Tropez-achtige situatie.
Precies, dat in zo'n land wat juist heel erg egalitair is en zo.
Zo zie je maar weer. Je kan mensen gewoon op elke plek waar zon en strand is, gewoon een schunnige tijd bezorgen.
Ja,
en jij dan, Max?
Ja, wel veel dingen. Maar toch een beetje dat eigen gerijden Zwitser. Ja, ik ga gewoon het Zwitserland van Zuid-Amerika noemen. Maar met veel reden. Want ze hebben het toch maar gewoon gefixt met elkaar. Met twee van die totaal krankzinnige buren. Ja. En hebben ze toch, ze hebben wel last van mismanagement aan de andere kant van de grens. Maar ze hebben dingen wel goed geregeld voor elkaar. En ik vind dat drugsbeleid vind ik ook wel tof. Dat ze gewoon daarvoor durven te staan. En zeggen van, joh, de rest werkt allemaal niet. En dan gaan wij het gewoon zo doen. Dat is toch wel wat de realiteitszin waar niet alle landen ze dat nadoet.
Nee.
Goed, waar gaan we heen als we daar één dagje zijn? Gaan we niet naar Montevideo?
Ik zou jullie wel zeggen.
Ik ga 100% naar Montevideo. Ja,
ik ook.
ik ga wel even chillen met de gauchos in het noorden. Ik ga gewoon echt naar
dat ga je echt doen?
Ja, ik heb het al gezien.
Ja, ik snap
dus
het.
Ik ga gewoon echt het minst bevolkte stukje mid-noord Uruguay opzoeken om te kijken of ik daar gewoon een dag kan chillen op zo'n farm met zo'n gaucho.
Was jij ook in Punta del Este of ben je daar niet geweest?
Nee, heel bewust niet naartoe gegaan.
Ga je badkledingje nu of je badlakentje uitleggen?
Zeker niet. In Montevideo heb ik prachtige stranden. Daar kan je serieus ook heel goed op het strand liggen. Dat heb ik daar gedaan.
Punta del Este is ook wel gewoon echt leuk hoor. Ik bedoel, ondanks... Nou goed.
Ja,
als ik één dag heb, sowieso Montevideo. Ja,
absoluut. Chillen met capybara's kan daar gewoon, hè? Let's go.
In Montevideo?
Ja, je hebt daar vast wel een dierentuin.
Oké. Heel goed. Nou, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde natuurlijk Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Kijk op de website grotepodcastlas.nl. En luister volgende week weer, want dan bezoeken we Irak. Adios.